Zo, goedenavond broeders en zusters en gasten. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. En we zijn dankbaar ook dat er een stel kinderen bij zijn om dit heugelijke feit mee te vieren. En ook fijn dat de doopeling er zelf is, Sander, hè? Ja, ik vind het eigenlijk wel fijn dat jullie, voor degenen die Sander niet kennen, dat jullie toch gekomen zijn. Want Sander is hier zonder biologische familie. Al is hij van de week er wel achter gekomen dat hij veel meer familie had dan hij ooit verwacht had. Maar dat is geestelijke familie. Ik zou graag met jullie het woord van God openen. Bij 1 Korinthe hoofdstuk 2. En ik wil met jullie het hele hoofdstuk lezen. Nou, ik hoor geen geritsel meer, dus we kunnen starten. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijke volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. En ook niet van de leiders van deze wereld, die er niet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze eeuw gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen menshart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hem die hem lief hebben. Van ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Dat hij hem zal onderrichten. Maar wij hebben de gedachte van Christus. Tot zover. En ik wil vanavond bijzonder met jullie nadenken over vers 7 en 8. Daar staat, wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die door God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Misschien een moeilijk woord, maar wel een heel bijzonder woord. Dit woord waar we met elkaar vanavond over nagedenken, het gaat hier over het geheimenis en over de wijsheid van God. God zegt hier, door Paulus heen, wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Dus de wijsheid van God is als een geheimenis. Een geheim. Iets wat niet openbaar is. Maar een wijsheid niet van deze wereld. En ook niet, een wijsheid die verborgen was. En die God voor alle eeuwen vol bestemd heeft tot onze heerlijkheid. Dus hier zegt Paulus eigenlijk, dat is een wijsheid die hij eeuwenlang verborgen heeft gehouden. 4000 jaar, of nog wel langer, heeft hij die wijsheid verborgen gehouden tot de komst van de Heer Jezus Christus. Na zijn kruisiging is daar een geheim, is daar een geheim openbaar gekomen. Een wijsheid die niemand van de leiders van de wereld gekend heeft. Niemand van de leiders in de wereld kende die wijsheid. Die kende dat geheim. Want als ze dat geheim gekend hadden, zouden ze Jezus niet gekruisigd hebben. Een geheimenis. De leiders, als ze dat geheimenis hadden geweten, hadden ze Jezus niet gekruisigd. Maar de grote vraag waar we mee gaan beginnen is, wie zijn die leiders? Want de studiebijbel zegt dat zo mooi. Inderdaad, de heersers van deze eeuw. En de naderse vertaling vertaalt dat zo. De overste van deze eeuw. En wie is de overste van deze eeuw? Openbaar ons het woord van God niet dat de overste van deze eeuw Satan is. Satan is de overste van deze eeuw. En we weten ook dat Satan, die leiders van die tijd en ook vandaag de dag nog, en gelukkig zijn er ook in de wereld leiders die de Heer persoonlijk kennen en opnieuw geboren zijn, maar die beïnvloeden de leiders van die tijd. Denk in de Romeinse tijd. Denk aan de keizercultus. Dat iedereen zich moest buigen voor de keizer. En in elke stad waar je kwam, had je afgoden ten top. Houten beelden, stenen beelden. Metalen beelden en de mensen bogen hun knieën. Maar ze bogen niet in de eerste plaats, zegt de schrift ons, ze hun knieën voor deze beelden, maar ze buigden hun knieën voor de boze, voor Satan, voor zijn demonen, zegt 1 Korinthe 10 ons. We weten allemaal wat daar 6000 jaar geleden is gebeurd. Jezus, de Zoon van God, heeft toen de wereld geschapen. En hij heeft de wereld geschapen, want hij is het woord en hij sprak en het was daar. En God zag na 6 dagen en hij zag dat het zeer goed was. En hij rustte op de 7e dag. Maar toen gaf hij aan de mensen dat ene gebod om niet te eten van de boom van goed en van kwaad. En daar kwam die leugenaar om de hoek in de vorm van een slang. En hij sprak tot Eva. Genesis 3. En vandaag de dag zien we om ons heen wat daar gebeurd is. De mensen waren onder koning gemaakt door God. Ze heersten over de aarde. Zonder zonde. Geen ziekte en geen pijn. Maar Satan heeft hun. Door de leugen weten te verleiden. Hun positie als onder koning. In te nemen. Satan heeft Adam en Eva verleid. En Eva at van de vrucht. En Adam at van de vrucht. En daarom worden wij vandaag de dag geboren in een zondige natuur. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, zegt het woord van God. Satan, die misleidde de mensen. Die misleidde Adam en Eva. En Satan nam het koningschap over. En de mens werd hem onderdanig. Maar op het moment dat Eva en Adam aten van die vrucht, Toen werd er een nieuwe wet actief. Romeinen 8, de wet van de zonde. En toen de wet van de zonde actief werd, toen stond er ook nog een nieuwe wet. Toen werd er een nieuwe vijand in het leven geroepen. De wet van de dood. Want de straf op de zonde is de dood, zegt het woord van God. En dat is een realiteit. En ieder mens die gezondigd heeft, die zal sterven. En daarom hoor je wel eens, zo gekscherend, ja, één ding is zeker in dit leven, dat je doodgaat. Dat je moet sterven. Maar het is een waarheid. Want door de zondeval is deze wet geactiveerd. De wet van de zonde en de wet van de dood. Kijk, Satan verleidde Adam en Eva. Maar de mens werd een zondaar. De mens luisterde. En Satan heeft het koningschap over de aarde op zich genomen. En aan Satan, die boog zich natuurlijk helemaal niet voor God. Die was geen onderkoning. Die rebelleerde tegen God. En die stelde zichzelf aan als koning over deze aarde. En we weten vanuit Lucas 4, dat hij de macht had om Jezus de aarde aan te bieden. Want Jezus werd door hem, door de boze, de boze trachten hem te verzoeken. En dan zegt hij, en daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in de ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, dat is Jezus, ik zal u alle macht en de heerlijkheid deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven. En ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Wat ben ik dankbaar dat ik jullie vanavond mag vertellen dat Jezus niet gebogen heeft. Dat Jezus niet naar de Vader van de leugen geluisterd heeft. Dat hij die verzoeking heeft weten te weerstaan. Weet ook, als we teruggaan naar de zondeval, dat Adam en Eva gezondigd hadden. En dat ze zich verstopten. En dat God kwam in de tuin. En er ontstond een gesprek tussen Adam en Eva. En Eva gaf Adam de schuld. Of Adam gaf Eva de schuld. En Eva gaf de slang de schuld. En toen zei de Heer het volgende tegen de slang. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Die zal u de kop vermorzelen. En u zult het de hiel vermorzelen. Genesis 3 vers 15 is de allereerste belofte in het woord van God wat spreekt over de Messias, Jezus Christus. Vanaf dat moment wist de boze dat de zoon zou komen om hem zijn macht af te nemen. En daar hopen we vandaag ook getuigen van te zijn dat het ook echt gebeurd is. Kijk, de Satan gebruikte, toen hij koning werd, de wet van de zonde om de mens de dood in te jagen. Want een ieder die gezondig had, moest sterven. Denk aan de verschrikkelijke oorlogen. Die eeuwen, dagen en jaren al duren, sinds de aarde bestaat. Kain sloeg zijn broer dood, hij vermoordde hem. De ziekte en de nood en de beschadigingen, de emotionele beschadigingen. De psychische beschadigingen, de beschadiging in de ziel, komen voort uit de gedachtes en uit de werken van de boze. Omdat de boze maar één ding wil, ons de dood injagen. Daarom is het ook zo verschrikkelijk dat er elk jaar wereldwijd 44 miljoen kindertjes worden vermoord in de moederschoot door abortus. En die boze kant dan mee maar doorgaan om ons de dood in te jagen. Waarom? Omdat wij in de zondige natuur ontvangen en geboren zijn. Begrijpt u nu? Want vaak krijgt God de schuld van hoe de wereld er nu uitziet. Maar begrijpt u nu waarom de wereld is zoals die is? Maar God weet dat ook. God weet dat ook. En God wist van de grondlegging der wereld dat dit zou gaan gebeuren. God wist van de grondlegging der wereld dat de boze deze wereld zo zou behandelen. En dat hij geen enkele goede gedachte koesterde om het werk van God te bewaren. Maar de boze was erop gericht om al het werk van God kapot te maken. En dan zeg Handelingen 2, als Peter staat te spreken op de Pinksterdag, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazareër, een man die u van Gods wegen aangewezen is door de krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van de onrechtvaardige aan het kruis gespijkerd en gedood. God wist dat de boze Jezus aan het kruis zou gaan spijkeren. Met zijn voorkennis, voordat de wereld gemaakt was, met de voorkennis, wist God wat er met Jezus zou gebeuren. En in Gods wijsheid, en dat is die wijsheid, niet geen aardse wijsheid, maar die hemelse wijsheid, zag God, zoals je soms een fictiefilm kan kijken. Dan zie je het wel, maar je bent er niet bij betrokken. Zo moet je dat voorstellen. God wist met zijn voorkennis wat er zou gaan gebeuren. En God heeft toen in zijn wijsheid het volgende raadsbesluit genomen. Hij zegt, laat het zo gebeuren. Laat het zo gebeuren. Zoals de Satan het wil. Maar dat zal dan alleen zijn ondergang worden en niet zijn victorie. Want Satan was één ding vergeten. Hij werd het brutaal. Dit keer vergoot Satan geen schuldig bloed, maar onschuldig bloed. Onschuldig bloed werd daar aan het kruis van Golgotha vergoten. Een onschuldig lam werd daar vergoten aan Golgotha's kruis. Iemand zonder vlek of rimpel, die geen zonde gedaan had, werd daar aan het kruis gespijkerd. En dat is de dag geworden dat Satan zichzelf veroordeeld heeft. Hij dacht te overwinnen door Jezus om te brengen. Maar wat gebeurde er? Toen was daar de eerste mens die de wet wist te vervullen. Want niemand van ons zou de wet kunnen vervullen. Maar hij was de eerste man in deze wereld die de wet van God vervulde. En wat is de belofte als je de wet vervult? Welke prijs krijg je als je de wet vervult? Wat is de prijs? Wat is de grote prijs als je de wet van God weet te vervullen? Eeuwig leven. En hij was de allereerste en de enigste die het mogelijk maakte om die wet te vervullen. En toen hij daar stierf van het gruwhouten kruis van Golgotha, toen ging hij de dood in en 3 dagen later kom God de Vader en hij gaf hem zijn prijs, het eeuwige leven. En in ieder die nou gelooft in de Zoon van God, die krijgt deel aan dat eeuwige leven. wat Satan zijn overwinning moest worden daar op Golgotha, werd zijn totale ondergang. Het werd zijn totale ondergang. Want daar op die dag, daar in die, op dat moment, dan zegt Colossense 2, zegt dat zo mooi. Zo'n heerlijk stuk woord is dat. Colossense 2 vers 15. En hij heeft de overheden, de machten ontwapend. En is openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Wat een wijsheid van God. En al die wijsheid was 4000 jaar lang. Wist God dat geheim te bewaren. Hij vertelde het aan niemand. Maar toen Christus kwam, werd de wijsheid van God geopenbaard. En daar aan het kruis werd de overwinning behaald. Daar aan het kruis, toen Jezus zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nee, hij zei wat meer. Hij zei daarvoor, het is volbracht. En in het Engels klinkt dat zo geweldig, it's finished. Het is volbracht, het is klaar, het is gedaan. Op dat moment dat Satan zijn overwinning kon claimen, werd hij finaal werd er met hem afgerekend. En wie werd daar koning? Jezus. Jezus is onze koning, de koning van ons hart, zegt lied 71 uit Johannes de Heer. Jezus werd daar de overwinnaar. Want ik zal u vertellen, zonder kruis is er geen overwinning. Zonder bloed is er geen reiniging, is er geen verzoening, is er geen verlossing van zonde. En hebben wij niet de mogelijkheid om toe te gaan in het heiligdom. Maar nu daar het bloed van Jezus is gevloeid, daar hebben wij de macht verkregen om kinderen Gods te zijn. Als wij door het geloof deze Zoon aanvaarden als onze verlosser en middelaar. Door dat bloed hebben wij toegang tot de troon van God, tot het heiligdom. Dan kunnen wij met hem spreken. Omdat Jezus Christus daar de hoge priester is, kunnen wij gemeenschap met hem hebben, kunnen wij met hem praten. Door dat bloed mogen we weten dat onze zonden gewassen zijn. Door dat bloed mogen we weten dat we verzoend zijn met God. Dat we recht staan tegenover hem. Door hem zijn wij gerechtvaardigd. We zijn gerechtvaardigd door hem alleen. Eerst stonden we niet recht tegenover God. Maar door dat bloed en door dat kruis staan we nu recht tegenover hem. Door dat bloed zijn wij verlost. En daarom veronachtzaam nooit het kruis van Jezus. Veronachtzaam nooit het bloed van het lam. Want dat bloed, daar zit zoveel kracht in. Dat zal nooit inboeten aan kracht. Dat zal altijd zijn kracht behouden. Hoeveel zonde hij ook moet wassen. Hoeveel zonde het ook moet reinigen. Hoeveel keer het ook moet verzoenen, het zal nooit inboeten aan kracht. En daarom, lieve broeder en zuster, wees altijd vol ontzag voor dat offer aan Golgotha. Heb ontzag voor dat bloed van het lam. Want als dat niet had gevloeid, had u hier vanavond niet geweest? Had u vanavond niet kunnen getuigen tegen elkaar dat je een kind van God bent door genade alleen? En ik weet niet hoe het met jou persoonlijk is. Misschien zit er wel iemand hier die nog niet kan getuigen een kind van God te zijn. Dan ga vanavond de roep uit naar jou. O mens. Weet dat er eenmaal een dag zal komen. Een dag dat je jezelf moet gaan verantwoorden voor de levende God. Maar verhard uw hart dan vanavond niet. Maar neem de toevlucht tot het woord van God. Want zegt de Heer het zelf niet. Maar allen die hem hebben aangenomen. Allen die hem hebben aanvaard. Hun heeft hij macht gegeven. Kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En Jezus biedt vandaag aan zijn verlossing. Zoals ik het glas water u vandaag aanbied. Maar wie van u aanvaardt deze verlossing? En wie van u laat deze verlossing links of rechts staan of loopt eraan voorbij? Maar vandaag gaat de boodschap naar u uit. U kan ook gedoopt worden net zoals Sander. U kan ook gaan getuigen dat u een kind van God bent. Als u vandaag uw zonde belijdt en erkent dat u een zondaar bent. Maar tegelijkertijd het kostbare offer van Jezus aanvaardt. Want dan zal u ook deel krijgen aan de redding. Dan zal u deel krijgen aan het eeuwige leven. En dan zal u ook kunnen getuigen. Dan zal u kunnen getuigen dat u veilig in mag gaan. Dan ben je niet alleen door hem uitverkoren. Dan ben je ook niet alleen door hem geroepen. Dan ben je ook niet alleen door hem gerechtvaardigd. Maar dan kan je ook getuigen, maar ik zal met hem verheerlijkt worden in eeuwigheid. En vanmorgen kregen wij het ernstige bericht van mijn schoonzusje. Dat haar zus van 35 jaar overleden was. 3 kinderen laat ze achter. En een man. 35 jaar. Maar 1 ding is voor haar zeker. Ze ging naar haar hemelse vader toe. Verlost van de kanker. Die haar lichaam zo agressief. Weet u dat u hier morgen nog bent? Weet u er nog dat u morgen nog leeft? Weet u dat u morgen nog haalt? Niemand weet het. Maar 1 ding weet u wel. Eenmaal zal er een dag komen dat u zal moeten sterven. En moeten verschijnen voor de levende God. En dan zal er niet aan jou gevraagd worden. Van hoe heb je het hier allemaal op aarde gedaan? Er zal jou vandaag 1 vraag gesteld worden. Wat heb je gedaan met de naam van mijn zoon? Wat heb je gedaan met mijn zoon? Je gaat niet verloren omdat je een zondaar bent, maar je gaat verloren omdat je de zoon van God afwijst. Dat is wat Johannes 3 ons leert. Johannes 3 leert ons het volgende. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Je gaat niet verloren omdat je een zondaar bent. Want voor jouw zonde is betaald een Golgotha's kruis. 1 Johannes 2 vers 1. Jezus is gestorven voor heel de wereld. Maar je gaat verloren omdat je niet gelooft in de zoon van God. Want dan ben je al reden veroordeeld. Maar laat dan vandaag je dag zijn. Laat dan vandaag de dag zijn. Verhard uw hart niet. Maar buig dan vandaag je knieën. En aanvaard de verlossing door het bloed van het lam. En dan staan die versen die daar ook weer staan in Colossense 2. Vers 14 zal dan zekerheid zijn. Vers 13 ook. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft het uit uw midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Het handschrift dat tegen ons getuigde dat wij zondaren zijn. Dat we de dood moeten sterven. Heeft Jezus aan het kruis genageld. Zegt de Petrus niet dat hij onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Voor uw zonde is betaald. Maar gelooft u dat? Gelooft u dat? Dat is de vraag vanavond. Voor uw zonde is betaald. 2000 jaar geleden. Aan Golgotha's kruis. Maar de vraag vanavond is. Gelooft u dat? Als u het gelooft. Dan zal het eeuwige leven je deel zijn. Als je het niet gelooft en afwijst. Zal de hel en de eeuwige verdoemenis. Je destiny zijn. En daarom laten we eerlijk zijn vanavond. Onderzoek je ziel. Onderzoek je hart. En als je mag weten een kind van God te zijn door de genade van de Heer Jezus, laten we dan met elkaar ons verblijden in het Lam. Als je het niet kan zeggen, buig je knieën vandaag. Want heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Amen.